Dit is de podcast Macht en Onmacht in het familiebedrijf door Ineke Koelen
en Fred Schonewielen.
Een productie van ProCompanion voor het familiebedrijf. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Macht en Onmacht in het familiebedrijf. Vandaag gaan wij het hebben over een onderwerp wat heel vaak de revue passeert bij familiebedrijven. Het familiestatuut.
Ja, het familiestatuut dat wordt in het boek dat wij vorige keer eventjes hebben genoemd, namelijk Borrowed from Your Grandchildren, vergeleken met de Magna Carta. En dat is heel interessant, want de Magna Carta, even een beetje geschiedenis ophalen, ja, dat is een heel beroemd document uit de Engelse geschiedenis. Het kwam tot stand in de middeleeuwen, toen de edelen het een beetje zat waren dat de koning almachtig was en zij dus heel veel onmacht ervoeren. En toen hebben ze daar toch tegen geprotesteerd. Het heeft even geduurd en uiteindelijk is de koning gedwongen om zijn macht toch te delen. En dat is boeiend, omdat je ziet dat dat dus uiteindelijk niet werkt om die macht vast te houden. Dus kan je misschien beter gaan nadenken over, zou ik die macht niet veel eerder moeten delen, hè, zonder dat het afgedwongen wordt.
Daarmee lijkt het eigenlijk op een familiestatuut.
In zekere zin wel, want er stonden allerlei regels, daar gaan we het zo nog wel over hebben, hè, maar die niet zozeer juridisch de zaken inkaderden, maar ook wat er gewoon voor gedrag van je werd verwacht, hè, hoe je met elkaar omgaat. In wezen gaat dat die Magna Carta over samenwerking, ja, over collaboration en niet over het patriarchale systeem, ja, wat er daarvoor bestond.
Ja, dus de koning verloor zijn almacht, net zoals de patriarch, de spreekwoordelijke patriarch, ook zijn almacht uiteindelijk zal moeten delen.
Ja, maar in Engeland ging het wat ver, want die koning werd vervolgens Jan zonder land genoemd, dus die was echt wel gestript, kan je zeggen, van zijn almacht. En dat gaat natuurlijk weer te ver. Hè? Dan is het evenwicht weer zoek. En zeker ook omdat je het af moet dwingen. Ja. Dus in die positie moet je niet willen komen in een familiebedrijf, dat je als patriarch Jan zonder land wordt.
Ja, of dat gewoon de volgende generatie niet meedoet. En
precies.
Zegt, lange neus zoek hem eruit.
Die stemmen met hun voeten dan in wezen. Hè? Dan zeggen ze, nou de groeten, dan gaan we gewoon weg. Als we hier geen macht mogen ervaren in de zin van het tegenovergestelde van onmacht.
Ja, nou ik vind het een mooie vergelijking. Die Magna Carta is volgens mij de voorloper van onze grondrechten. Het EVRM is er uiteindelijk ook van afgeleid. Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat zijn natuurlijk allemaal morele normen, hè, ethische normen zou je kunnen zeggen, die heel algemeen zijn, zo van non-discriminatie doen we niet aan en allemaal dat soort hele algemene dingen die wij inmiddels heel gewoon vinden, maar die waren toen natuurlijk nog hartstikke nieuw. En daarmee lijkt het inderdaad op een wat we dan noemen een familiestatuut, want een familiestatuut is dus helemaal niet een statuut. Hè? Dat klinkt heel juridisch, een wet zelfs, een statuut is eigenlijk een wet. Dat is het juist niet. Het zijn eerder die ethische en morele afspraken. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat daar strakke regeltjes in komen te staan. Maar waar het wel over gaat, is de betekenis van het alles. Van waarom ben je eigenlijk met z'n allen in dit familiebedrijf?
Ja, het brengt de familie in beweging eigenlijk. Hè? Het gaat dus, zoals ik het altijd ook zie en denk dat het relevant is, het gaat om een transformatief proces. Hè? Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar je wil een verandering doormaken, hè? Van een bepaalde cultuur die niet zo goed werkt voor dat familiebedrijf, waarin de macht en de onmacht, hè, niet in evenwicht zijn, naar een situatie waarin dat veel beter wel het geval is. Dus naar een andere familiecultuur, die veel meer dynamiek geeft en energie aan het familiebedrijf.
Ja. Nou hoor je altijd dat die familiestatuten gaan vooral over waarden, familiewaarden. En dan vinden heel veel ondernemers dat ongelooflijk lastig om te bedenken wat hun waarden zijn. Maar misschien kan jij nog even aangeven hoe je dat dan ziet in de transformatie.
Nou ja, waarden zijn je drijfveren ook. Hè? Ja. En je drijfveren, ja, die zijn gebaseerd op iets fundamenteels. En daarover nadenken helpt. Dus het is lang niet altijd makkelijk voor mensen om die ook te benoemen. Maar ze zijn het desalniettemin wel. En daarom is het zo interessant om daar in een dialoog met alle betrokken familieleden over te spreken. Hè? What makes you tick, zeggen de Amerikanen in wezen. Hè? Waar kom je je bed voor uit? Ja. Wat is je missie in het leven? Hè? Wat is je bestemming, misschien zelfs je opdracht? Je kan het op allerlei manieren opvatten. En daar een goede dialoog over voeren, dat is uitermate
het grotere
zinvol.
Plaatje, noem ik het ook vaak. Het grotere plaatje, want je doet allemaal dingen in je leven en je bent vooral met het bedrijf bezig, maar ondertussen verhoud je je ook tot elkaar en tot die wijdere familie. En zijn dat allemaal kleine gefragmenteerde onderwerpen, maar het gaat bij een familiestatuut juist om de integratie van al die verschillende dingen tot het grote plaatje, het grotere schaakbord van
het
leven.
Het familieverhaal kan je het ook noemen. Dat je zegt van ja, dit is ons familieverhaal. Zo, hier komen wij vandaan en daar gaan we naartoe.
Ja.
Dat is denk ik...
Het verleden is inderdaad ook heel belangrijk om daarbij... vaak begin je daar ook mee, hè, dat je, wat is ons precies ons verleden? Wat heeft ons gebracht? Wat heeft gemaakt dat wij nu hier zijn zoals we zijn? Maar toch zien we, Fred, in de praktijk dat het heel vaak niet zo gaat. Dus wij zeggen nu wel wat volgens ons een familiestatuut is. Mm-hmm. Maar in de praktijk zie je hele andere dingen.
Ja.
Ja, want een familiestatuut zie je in de praktijk vaak. Dat doen wij dus niet, hè? Voor de
goede
orde.
Nee, zeker niet. Nee. Dan zouden we deze podcast ook niet houden.
Precies. Hè? Maar heel vaak zien wij toch een soort juridisch document... waar allerlei bepalingen in staan en regels in staan. En het wordt zelfs vaak omgedraaid. Dat moet ik even uitleggen, want vaak zie je er bepalingen in staan die juridisch lijken. Ik noem een voorbeeld. Wat een familielid die gaat trouwen zou moeten opnemen in zijn huwelijkse voorwaarden.
Ja.
En als hij een testament gaat maken, wat hij bij voorkeur zou moeten opnemen in dat testament.
En dat is alleen al lastig bij huwelijkse voorwaarden. Dat is een contract natuurlijk. Dus er is ook nog een man of vrouw die geen familielid is.
Precies.
En die wordt daar maar in meegenomen blijkbaar. Hè? Dat is alleen al natuurlijk al voor notarissen. Die zouden daar niet eens aan mee mogen werken.
Nou, de praktijk is natuurlijk heel anders. Want in de praktijk zie je vaak dat de huisnotaris van het familiebedrijf, dus van de patriarch, die stelt gewoon bepaalde huwelijkse voorwaarden voor. En testamenten voor. En dat ligt eigenlijk al zo ongeveer klaar. En dan moet hij dan nog een gesprek aanwijden. Maar voor nieuwkomers in de familie is dat ook vaak heel lastig. Maar ook voor de kinderen in kwestie zelf.
Ja.
Want hoewel dit soort regels juridisch onverbindend zijn, ze zijn nietig. Je mag namelijk over dit soort dingen helemaal geen afspraken met elkaar maken. Dat vinden we zeker in zin onethisch, daarom is het nietig. Wordt er dan toch een morele druk gelegd op jongere mensen, en natuurlijk altijd de jongere mensen in een familiebedrijf, om zich zo te gedragen. En dat is nou juist de omgekeerde betekenis van het begrip moreel, wat mij betreft.
Ja, dat heeft een immorele kant, hè, dat je voor mensen die vrijheid... Maar dan zit je ook te sturen op angst in wezen. Hè, want oh jee, als je dat model niet neemt voor je huwelijkse voorwaarden, dan gaat het familiebedrijf eraan. Terwijl je natuurlijk ook vanuit kracht zou kunnen opereren. En dat het vanzelf spreekt dat elk familielid die dat gaat trouwen, natuurlijk de huwelijkse voorwaarden zo inricht dat dat evenwicht ook daar weer bereikt wordt. Het evenwicht tussen het belang van het familiebedrijf en het belang van je huwelijk en alle afspraken die je daar binnen maakt. Dus ja, het is ook loslaten in wezen.
Ja, en wat dan dus eigenlijk niet voldoende onder ogen wordt gezien, is dat juist het opleggen van dit soort quasi-wettelijke, quasi-juridische regels binnen familie, in een familiestatuut, eigenlijk het hele idee van het familiestatuut, wat dus draait om een proces, potentieel gevaarlijk maakt.
Ja.
Hè? Want het kan natuurlijk juist bijdragen aan conflicten binnen die familie. Dus daarom vinden wij, hè Fred, de werkwijze, ik zal niet zeggen van iedereen die ermee bezig is, dat is zeker niet zo, maar toch wel heel veel familiestatuten niet op de juiste wijze geschoeid.
Het wordt toch uiteindelijk te veel inhoudsgedreven, wordt dat begeleid, terwijl het heel erg een proces moet zijn waarin de familie zelf centraal staat.
Ja.
En ze niet in een soort format of model uiteindelijk moeten worden begeleid of gepraat.
Ja.
Dat zou helemaal geen model moeten zijn. Hè? Dat moet een heel vrij proces zijn eigenlijk. En uiteindelijk kijk je wat schrijven we erover op om het vast te kunnen houden. Hè? Want dat is in wezen waar je natuurlijk naartoe moet.
Ja, en dat opschrijven. Kijk, als je het goed doet, dat hele proces, dan hoef je het, als het echt goed gaat, en die transformatie is een feit, het duurt altijd een paar jaar. Hè, dat is dus ook niet een transactie.
Nee.
Daaraan zie je al dat het niet iets juridisch is, maar het is een langzaam proces. En als dat goed gebeurt, dan hoef je in principe het niet eens meer op te schrijven. Dat doe je dan nog meer om een soort rechtvaardiging voor de tijd die je erin aan hebt besteed. Maar
of om je aan te kunnen herinneren, hè, dat het er wel ergens ligt. Alsof een soort het goud in de kluis bij de Nederlandse bank. Dat is ook niet dagelijks relevant, maar je weet het is er wel. Dus hè, we kunnen daarop terugvallen als het nodig is. Hè, als de dingen misgaan.
Dan is het eigenlijk te laat, omdat het zeker geen contract is.
Nee, dan is het te laat, maar je zou het kunnen doen.
Ja. Nou ja, zo. Dat is dus een familiestatuut. Maar het woord is dus ook dan helemaal niet goed.
Nee, het woord is misleidend. Hè? Het klinkt van je maakt een stel regels met elkaar, stel je op en die leg je vast in een stuk.
Kom gezellig in mijn familiestatuut.
Ja, precies. En conformeer je. Hè? Want dat is in wezen wat een statuut zegt. Een statuut is dwingend. Hè? Dus de meest dwingende vorm eigenlijk van een contract, een statuut. Hè? Dat is onveranderlijk eigenlijk. En in de letterlijke zin van het woord. Uiteraard zijn statuten van een BV of een stichting wel te veranderen. Maar
dat moet je wel voor
de betekenis is heel gefixeerd. Dus ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. En ik was gekomen op familieleidraad. Hè. Dat vond ik wel een hele mooie. Dat je je vast kunt houden aan dat stuk. Wat ik net bedoelde, je kan er even naar teruggrijpen. Maar het zou eigenlijk niet moeten hoeven.
Nee.
En dit is een rode draad die door je familie loopt. Hè. Die draad wordt vastgehouden door iedereen.
Ja, het is leuk voor de jongsters die erbij komen om zich in te verdiepen. Maar eigenlijk moet het worden gedragen door de generaties die daar al mee bezig zijn. En die waarden zijn dan duidelijk. Dat zou een hele mooie zijn.
Ja, de leidraad voor een juiste machtsdeling is het in feite.
Hè? Ja.
En dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt. En ook belangrijk is, familie staat voorop als het erop aankomt. En niet de business. Hè? Dat anders, wordt ook nog wel eens
anders is het
vergeten.
Eigenlijk geen familiestatuut. Hè? Dan is het meer een business statuut.
Precies, dan is het een zakelijk stuk. Je zegt van nou wat dan ook, de zaak gaat altijd voor. Dat gebeurt denk ik in veel familiebedrijven wel. Ik zie echt voorbij komen dat ouders die de leiding hebben in een familiebedrijf, die zeggen van ja nee, natuurlijk zijn mijn kinderen veel belangrijker dan het bedrijf. Maar ondertussen, als je naar de feiten kijkt en hoe ze zich gedragen, dan is mijn beeld vaak van, hé, er is nog een oudste kind en dat is het familiebedrijf. En dat wordt voortdurend voorgetrokken.
Ja.
En in wezen worden de belangen van andere kinderen daar toch ondergeschikt aan gemaakt. En dat voelen die kinderen ook vaak.
Ja.
Voelen zich achtergesteld.
Ja, maar dit is eigenlijk onderdeel van het hele transformatieproces, denk ik. Want het is natuurlijk wel zo, als je met een familie aan tafel zit, dat het heel goed mogelijk is dat er één of meerdere familieleden zijn die wel eigenlijk stiekem het bedrijf op nummer 1 zetten. Maar die zullen dan juist in dat proces ook onder ogen moeten leren zien dat juist als je dat loslaat, dat dan het bedrijf het meest gebaat is in de toekomst.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat het ook om het besef van overvloed in zekere zin. Hè? Dat als je het allemaal loslaat, dat het voor het bedrijf
dat het gaat groeien.
De beste weg is.
Ja. Ja,
dat
en een sterke familie maakt automatisch een sterk bedrijf.
Zo
denk
is het.
Ik.
Ja.
Ja. Dus het is ook geen tegenstelling.
Ook daarin is het niet een tegenstelling en is het ook niet een verdingt. Dat het ene alleen voor de familie is en ander voor een bedrijf. Maar gaat het heel erg om die integratie. Nou, dat maakt ons werk nou zo boeiend.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Dus nou, deze puzzel hebben we dan ook alweer opgelost, hopen wij, voor veel mensen.
Ja.
Wat is nou dat familiestatuut? Nou, dus
wat kan het zijn vooral? Hè? Ja, wat kan het zijn?
Het is dus niet vaak wat het lijkt en dat is heel belangrijk om voor ogen te houden.
Als je aan een familiestatuut gaat beginnen.
Ja, maar ook inderdaad. Ook voor daarvoor eigenlijk al. Als je overweegt, wat is het eigenlijk en moeten wij daar ook iets
precies
mee? Moeten we daar nog over hebben? Vinden wij dat iedereen dat zou moeten doen?
Ik vind dat wel als je het doet op de manier zoals wij het nu proberen een beetje in te kaderen en te duiden.
Hè?
Niet om de vinkjes te zetten en ze dan in het laadje te leggen. Want dat is een heel verkeerd laadje waar het dan in terecht
precies, komt. Precies, dat zien we helaas te vaak. Hè? Dan hebben we het vinkje gezet, dus nu overkomt ons niks meer.
Nee,
wij zijn
gelegitimeerd.
Ja, wij zijn toekomstbestendig. Nou, niets is gevaarlijker dan de gedachte dat je toekomstbestendig bent als je daar niet voortdurend mee aan de slag gaat.
Als er geen transformatie heeft plaatsgevonden tot een evenwicht waar iedereen zich comfortabel in voelt binnen de familie.
Zo is het. En dat blijft dus ook altijd een ding. Hè? Dat is niet zo dat het af is.
Het
blijft groeien. De familie blijft groeien en de context blijft veranderen.
Blijf vooral met elkaar in gesprek. Maar niet over elkaar praten. Dat is een hele belangrijke.
Ja, het blijft maar een leidraad. Nou, dan zien we elkaar weer de volgende keer.
Ik kijk ernaar uit.